1, 2, 3, 4, 5.
25 mensen binnen.
Goedenavond.
26 mensen binnen.
Kijk goedenavond.
Goedenavond, Jan. Begint erop te liken. 27.
Voorzitter, is het de functie dat de camera weer uit moet om de streamsnelheid op peil te houden?
Wie vraagt dat, Karst?
Dat vraagt Karst.
Ja, ik kan het voor de camera. Wij proberen op het moment dat je in wat zegt, dan moet je, zeg maar, is de camera aan. In andere gevallen wordt geadviseerd om de camera uit te zetten.
Hé, hey, jammer. Nou, zet hem uit.
Ja, je mag wel alles horen. Dag Mark.
Goedenavond.
Goedenavond.
Mark, hoe ver weer? Kunnen we starten of nog niet?
Ja, hij begint weer.
Ik denk dat het even een momentje voor de techniek moet zijn. Met melk, Meermans.
Dat dacht ik. Proost.
Ja, ik zag net dat...
Jan
ik zag dat... Ik zag dat met mijn hoed op.
Ja, dat is heel goed, ja. Ja. Heel goed, Jan. Hallo, kun je het toch niet bij? Nee? Mark? Ik zie Auke erbij. Oh, sorry.
Ik heb volgens mij heeft iemand de radio aan, voorzitter.
Ja, nu kan het nog, Mark.
Dit is MO-leden. Als die mee wil doen, dan zijn ze open.
Kunnen we starten, Mark, of niet?
Geluid is heel slecht.
Ja, jij zit in een ander gesprek dan wij zitten. Dus ik moet jou even opnieuw aan.
Je hoort iemand anders. Ik nodig jou nu uit.
Ik doe een nieuwe poging. Ben ik voor iedereen verstaanbaar? Ja? He?
Ja hoor.
Nu wel, ja.
Okay. Ja
hoor. Ik hoor je luid en duidelijk, Piet.
Goed zo, goed zo.
Heel goed.
Oh, oké. Okay. Gelukkig maar, want ik begon al aan mezelf te twijfelen. Dan wel aan de techniek, maar geen van beide geef ik de schuld. Allemaal hartelijk welkom bij deze tweede openbare Delta-bijeenkomst. Wij zijn via livestream verbonden, dus mensen kunnen dat via de website volgen. Daardoor is het karakter van deze bijeenkomst ook openbaar. Dit is eigenlijk de bijeenkomst die oorspronkelijk gepland stond op 17 maart jongstleden en die is dus verschoven naar 14 april deze dag. Centraal staat de kostentoedeling. U heeft inmiddels het rapport van het bureau Touw, wat er aan de grondslag ligt, heeft u al enige tijd in uw bezit als AB-lid en als fractievolger. En wij voorzien vanavond in een presentatie die bestaat uit twee delen. Ik ben hier aanwezig fysiek in het waterschapskantoor. Ik word ondersteund door de techniek en door Hendrik Jan van Veen. En ook de portefeuillehouder Financiën Herman Odink is hier aanwezig. En iemand van bestuursondersteuning. Ik stel voor dat Hendrik Jan zo de gelegenheid krijgt om de presentatie te verzorgen. Die zal bestaan uit twee delen. Het eerste deel gaat over de rapportage Touw en wat de resultaten daarvan zijn. En het tweede deel gaat eigenlijk over in de bestuurlijke keuzes. Met uw welnemen stel ik voor dat Hendrik Jan eerst zijn presentatie deel 1 verzorgt. En dan geef ik u de gelegenheid om zelf daarop te reageren. Al dan niet aangevuld door reactie van de zijde van Herman Odink. En dan stel ik voor dat we deel 2 pakken. Dus als u daarmee instemt, dan stel ik voor dat u zelf uw microfoon niet aanzet. En dat ik nu het woord geef aan Hendrik Jan van Veen voor het eerste deel van zijn presentatie. Akkoord?
Yes. Hendrik Jan.
Ja, dankjewel. Goedenavond allemaal. Ik hoop dat ik te verstaan ben. Ik ga nu de presentatie delen en aan de hand van de presentatie ga ik mijn verhaal houden. Even kijken. Ja, is die? Ik hoop dat die zo voor iedereen zichtbaar is hier in de zaal. Onderzoek kostentoedeling watersysteembeheer 14 april. Wat ga ik behandelen? Ik ga het eerst hebben over de planning, de bestuurlijke planning. Ten tweede de systematiek en de bestuurlijke keuzeskostentoedeling. Hoe zit het stelsel in elkaar? Dat is voor een deel een herhaling, zoals ik die op 28 januari was, het, dacht ik, ook aan uw algemeen bestuur gegeven heb. En als derde ga ik het rapport toelichten, het uitgevoerde onderzoek, wat eruit gekomen is en op dat moment stop ik even om vragen te beantwoorden. Als het te ingewikkeld is, dan is het misschien wijs om het via de mail te stellen en dan kunnen we de antwoorden delen met een ieder. En tenslotte ga ik in mijn presentatie laten zien waar bestuurlijke keuzes op uit zouden kunnen komen. En daarna dan neemt, dacht ik, Herman Oding het over. De planning. We hebben een Delta-bijeenkomst gehad waarin het stelsel uitgelegd is. Informerend was dat, 28 januari. Vandaag gaat het om een presentatie en een toelichting bij de resultaten van het uitgevoerde onderzoek. En een bestuurlijke verkenning in de zin dat we graag opinies horen. Discussie over mogelijke keuzevarianten. Met die kennis zal het DB op 5 mei aanstaande een besluit nemen over uitgangspunten voor de nieuwe kostentoedeling. Daar gaat u in een openbare vergadering op 26 mei ook besluitvorming over hebben. En nou, dat is dan openbaar opinierend. Dat is het nu voor een deel ook wel, maar het is zo'n belangrijk onderwerp, dat moet je zorgvuldig aanpakken. Vervolgens zal het dagelijks bestuur op 16 juni de kostentoedeling in ontwerp vaststellen. En op dat moment start een 6 weken durende periode waarin die ter inzage ligt voor belanghebbenden. Dat gaan we ook publiceren. Vervolgens, als die termijn geweest is en we weten wat de reacties zijn, dan zal het dagelijks bestuur op 25 augustus een besluit nemen over de kostentoedeling. Dat is zeg maar ingaan op de reacties die gekomen zijn. En aan de hand daarvan een voorstel doen over de kostentoedeling 2021. Algemeen bestuur zal hem dan op 8 september een besluit gaan nemen over de kostentoedeling 2021. En daarmee is die vastgesteld en is het en wordt het een basis voor de berekening van de begroting 2021. Mocht het qua tijd allemaal wat lastig worden, we weten nog niet hoe het in deze onzekere tijd gaat, dan is een mogelijk alternatief om uiterlijk in het algemeen bestuur van 20 oktober een besluit te nemen over de kostentoedeling. Dan zijn we nog voldoende op tijd voor de begrotingsvergadering die 1 november plaats gaat vinden. Kom ik nu toe aan het systeem van kostentoedeling. De kostentoedeling, het onderwerp, de verordening die vastgesteld moet worden, gaat over de taak watersysteembeheer. Dat wat rood omcirkeld is. En dat zijn de programma's, de kosten van de programma's watersysteem en van veiligheid. En het deel wat op grond van de begroting bij het programma maatschappij en organisatie wordt toegerekend aan de taak watersysteembeheer. Ter illustratie heb ik daar de kosten van de beide taken ingezet. De kostentoedeling gaat voor 2020 over een bedrag van bijna 78 miljoen. Binnen de kostentoedeling heb je een eerste stap. En dat is het bepalen van het percentage wat aan ingezetenen zal worden toegerekend. De rest, dat is 100% min het aandeel ingezetenen, die gaat naar de eigenaren van onroerende zaken. Wat zijn onroerende zaken? Dat zijn de eigenaren van gebouwde objecten. Dat is ongebouwd, dat is zeg maar cultuurgrond, cultuurgrond. En wegen. En dan heb je nog natuurterreinen. En dit is de stap 2 in de kostentoedeling. Dan zijn er, wil ik even opsommen wat de bestuurlijke keuzes zijn. Dat is in de eerste plaats bepalen van het aandeel ingezetenen. Onder binnen een zekere marge bepaalt u die als bestuur zelf. Die tweede stap, dat is geen bestuurlijke keuze. Bepalen van de aandelen gebouwd, ongebouwd en natuur. Dat gaat op basis van waardeverhouding. En die, dat is wettelijk voorgeschreven hoe dat moet. En nou, het onderzoeksrapport gaat daarover. Een derde Dat zijn de zogenaamde categoriegebonden kosten. Een categorie zijn die vier groepen van belastingbetalers die hierboven staan. Ingezetenen, gebouwd, ongebouwd en natuur. Dat zijn de vier categorieën. En binnen een categorie is het mogelijk om aan zo'n categorie om daar kosten aan toe te rekenen. Verder bestaat er binnen categorie de mogelijkheid om tarieven te differentiëren, om onderscheid te maken. Voorbeeld hiervan is de wegentoeslag binnen ongebouwd. Dus er zijn drie onderwerpen waar een bestuurlijke keuze over zijn plaats zal moeten vinden. En eentje, de verdeling op basis van waarde, dat is geen bestuurlijke keuze. Dat is wettelijk beschreven. Dan het onderzoeksrapport, dat hebben we al eerder verstrekt. De resultaten daarvan, die wil ik in hoofdlijn met u doornemen. De inwonerdichtheid, dat is een getal wat wij nodig hebben voor ingezetenen. En we hebben daarvoor, dat ben ik misschien nog even vergeten te zeggen, dat gaat op basis van peildatum 1 januari 2019. Dat gaat voor de waardeverhouding ook. Je mag 2 jaar teruggaan. Die kostentoedeling gaat in op 1 januari 2021. Dan mag je terug tot 1 januari 2019. 1 januari 2020, dat is voor wat betreft waardeverhoudingen nog te vers. Want die WOZ-waarden bijvoorbeeld, die zijn op dit moment van 2020 nog niet bekend. De belastingaanslag die voor dit jaar de deur uitgaat, is gebaseerd op waarden van 2019, 1 januari 2019. De inwonerdichtheid per vierkante kilometer in ons gebied is 245. En dan met zo'n inwonerdichtheid valt ons waterschap in de eerste range van inwonerdichtheid tot 500 inwoners. We hebben, dat hebt u in het rapport kunnen lezen, het inwonerdichtheidspercentage of inwonerdichtheid bepaald op basis van gegevens van het CBS. Over de inliggende gemeenten weten we de oppervlakte, het aantal inwoners. En nou, dat hebben we op die manier kunnen bepalen. Dan krijgen we de waardeverhouding voor de watersysteemheffing, de waardeverhouding van ongebouwd, natuur en gebouwd. Daar hebben we te maken met diverse uitgangspunten en met regelgeving. Ook hier, die peildatum, niet meer dan 2 jaar voor de ingangsdatum. Het waterschapsbesluit geeft subcategorieën voor ongebouwd. Dat komen we straks tegen. En er is een handleiding, een rekenmodel. Dat is bij de invoering van het stelsel in 2009 zo aangereikt. En dat gebruiken ook alle waterschappen op die manier om dat zo uit te rekenen. Dan hebben we nog de geowijzer van de Unie van Waterschappen. Daarin wordt aangegeven van welke geoinformatie je gebruik dient te maken bij het vaststellen van de kostentoedeling en het bepalen van de waarde. En we hebben de taxatiewijzer, openbare wegen en spoorwegen. In hoofdlijnen en hieronder de uitkomsten van het onderzoek. Ik heb daarin het rapport bij de start van Groot-Zalland gezet naast hoe de gegevens er nu uitzien voor de nieuwe kostentoedeling. De vorige, of de huidige zeg maar, die is gebaseerd op de waardes op 1 januari 2014. We hebben die kostentoedeling toen gebruikt vanaf de start op 1 januari 2016 en de huidige 2019. Bij gebouwd zie je een toename van bijna 18%. Dat is voor een groot deel denk ik waardestijging en dat heeft ook te maken met uitbreiding sinds die tijd. Ongebouwd, dat is gemiddeld gestegen met 10%. Maar daarbinnen zijn de verschillen wel wat groter, de verschillende categorieën ongebouwd. Dat komt in de volgende sheet. En voor natuur is de waarde stijging, 17,2%. En natuur is gebaseerd op de waarde van cultuurgrond. Daaronder ziet u, als je een taart hebt van 100%, wat daar ieders aandeel is van die drie categorieën. En daar zie je dat natuur nagenoeg gelijk gebleven is. En dat het aandeel gebouwd licht toeneemt. En het aandeel ongebouwd tussen communicerend vat licht afneemt. Samen is het 100%. Verder ingezoomd op ongebouwd en natuur. Daar zie je dat oppervlak cultuurgrond, dat is veruit het grootste oppervlak van ongebouwd. Maar in de waardeverhouding doet hij op een bescheiden of op meer bescheiden manier mee. De wegen die zijn iets van 14.000 hectare tegen een cultuurgrond die 10 keer zo groot is. Maar u ziet in de waardeverhouding dat wegen daarin nu voor bijna 13 miljard meetelt. En de cultuurgrond voor 7,3 miljard. Dat verklaart ook die getemperde stijging of die mindere stijging voor het totaal van ongebouwd cultuurgrond zelf. Dat is voornamelijk landbouwgrond. Is in die periode van 5 jaar gestegen met zo'n 24,5%. Terwijl de ontwikkeling van de waarde van wegen en spoorwegen beduidend minder is. En die trekken dat gemiddelde mee naar beneden. Voor wat betreft natuur moet, dat schrijft de taxatiewijzer of de wet zo voor. Natuur, de waarde van een hectare natuur wordt bepaald op 20% van de waarde van cultuurgrond. Nu zou ik toe zijn aan een stuk van de bestuurlijke keuzes, maar ik wil nu even een moment geven om vragen te stellen.
Ja, ik zie dat. Misschien dat ik even mag terugnemen. Ik zie op de chat een vraag van Rudy Hoog-Antink. Misschien is die al in jouw beeld. Die heeft nog een vraag over het aantal hectares landbouw en overgronden. Ik wil er even naar verwijzen dat die straks in de beantwoording kan worden meegenomen. Dan wil ik nu aan de aanwezigen vragen of er aanvullende vragen zijn tot de presentatie tot dit punt. 1-voor-1 vraag. Wie wil? Niemand. Dan stel ik voor dat we eerst de vraag die door Rudy Hoog-Antink is gesteld, of die van een antwoord kan worden voorzien aan de hand van het rapport Touw.
Even kijken, dat ging over de oppervlakte natuur.
Ik ga even de vraag stellen. In Nederland gaat het elk jaar 10.000 hectare landbouwgrond verloren aan wegen, woningbouw, industrie. In het rapport van Touw blijft de hoeveelheid landbouwgoed vanaf 2014 nagenoeg gelijk. Dat vindt Rudy vreemd. Ook de hoeveelheid natuur in hectares geeft een warrig beeld. Graag tekst en uitleg hierover. Dat is de vraag.
Ja, die uitleg is, hebben we proberen te geven in het rapport. Op bladzijde 10 gaat het over oppervlakte natuur. Maar ik begrijp dat die wat warrig overkomt. In het rapport wat gemaakt is in 2015, in aanloop naar het waterschap Drentse-Overijsselse Delta. Op dat moment liepen er procedures, of was er net een uitspraak bekend, hoe wij om moesten gaan met arresten over natuur. De nieuwe wet was ingevoerd in 2009. Het betekende voor eigenaren van natuurgrond dat het tarief behoorlijk omlaag ging ten opzichte van de jaren daarvoor. En de waterschappen waren landelijk nog bezig met te bepalen wat nu onder natuur moest vallen of niet onder natuur moest vallen. Daar liepen wat proefprocedures over. Daar is uitspraak over gekomen in eind 2014. Maar hoe je dat allemaal precies moest uitleggen, dat was op het moment dat wij het vorige rapport maakten nog niet uitgetrild. Oppervlakte, dat staat ook op bladzijde 10, in 2015 was op ongeveer 48.500 hectare uitgekomen tegen nu 58,8 ongeveer. Dat is wel duidelijk een toename. Alleen in het rapport van destijds, op grond van de kennis die wij toen hadden, dachten we dat het 62.500 hectare zou zijn. Dus achteraf moet je stellen dat dat getal toen niet helemaal correct was met de kennis die wij nu hebben.
Oké, dankjewel voor deze reactie. Zijn er nog andere vragen bij de onderscheidende deelnemers aan dit overleg?
Mag ik nog een vraag stellen, Piet?
Ja, zeer zeker. Jan.
Eén moment, Jan.
Ga je gang. Ja, bladzijde 9 van het rapport. Ja. Jan.
Ik heb de sheet voor me staan, uitkomstonderzoek op hoofdlijn met de waardes 2014 2019. En er staat bij natuur 2014 0,5 miljard en 2019 0,6 miljard. Maar als ik dan kijk naar tabel 3.1 op bladzijde 9, dan snap ik die op dat die waarde van natuur niet. Kun je dat uitleggen, Dirk-Jan? Of Hendrik-Jan?
De waarde van natuur staat volgens mij in tabel 3.1 onder B1, de laatste regel. Per hectare.
Ja, dan staat hij op 8,186 en 10,192. En dan snap ik die 0,5 en 0,6 niet.
Van 2014, die waarde van goed 8000, daar hoorde een hoeveelheid bij van 62.500 hectare. Meer dus dan dat waar wij nu mee rekenen. Het was 42.000 zoveel keer 8.000 euro waarde. En je zit nu op een lager aantal van 58.000 hectare tegen een hogere prijs van 10.000 hectare.
Oké.
Ik wil sommetje nog wel een keer op papier zetten. Maar...
Nee, ik heb hem wel. Dankjewel.
Dankjewel. Het blijft altijd onverlet dat jullie natuurlijk ook op de gebruikelijke wijze schriftelijke vragen aan ons kunnen stellen richting bestuurszaken. Die zullen we dan van een reactie voorzien. Zijn er andere leden aan dit overleg die een reactie willen geven op de presentatie tot dit moment? Zo niet. Dan stel ik voor dat Hendrik-Jan het tweede deel van zijn presentatie, die hij heeft voorbereid, van zijn commentaar voorziet. Het gaat over de bestuurlijke keuzes. Ik stel voor dat we het woord geven aan Hendrik-Jan.
Oké.
Dat gaat razendsnel.
Ja. Oh. Vorige. Bestuurlijke keuzes. Ten eerste voor wat betreft de ingezetenen. Een inwonerdichtheid van 245 inwoners per vierkante kilometer. Daarmee kom je in de klasse tot 500 inwoners. En dat ligt het percentage tussen de 20% en 30%. Rekenkundig kom je in het midden van de range uit. AP, het algemeen bestuur, kan en mag het maximum percentage van die 30 verhogen tot 40. Enkele argumenten om te verhogen. Dat zou kunnen zijn dat je uitgaat dat er relatief groot aandeel natuurterreinen is. Een zeer grote inwonerdichtheid, dat wordt ook landelijk gebruikt. Je hebt bijvoorbeeld waterschappen die zitten in die klasse boven de 1000 inwoners. Of boven die 1200 en die zitten erg hoog. En die gaan om die reden hoger zitten. Een argument bij WDO Delta in 2016 was de harmonisatie. Beide waterschappen hadden 35% en er was een sterke wens om niet te veel schommelingen te hebben in de tarieven, in de gefuseerde organisatie. Vandaar dat harmonisatie toen een belangrijke drijfveer was om onder andere op die 35% te gaan zitten. Zoals gezegd, nu is het 35%. Ik heb in deze sheet in beeld gebracht wat de effecten zijn wanneer je van een ander percentage uitgaat. Bij 25% 30%, 32,5%, 35% of bij 40%. Wat dat doet met die andere drie categorieën. De verhouding tussen die drie categorieën, die staat vast. Hè? Dat is op basis van waardeverhoudingen, zoals dat in het rapport aangegeven is. Dus dan is het steeds, de hele taart is 100%. Dan gaat het stuk af wat je aan ingezetenen toerekent. En de rest wordt in die verhouding van waarde toegerekend aan de andere drie categorieën. En zoals dat nu op basis van de huidige kostentoedeling is, is het voor de overige categorieën 47,12, ongebouwd 17,52 en natuur 0,36. En dan zie je rechts in het roze deel wat dat doet. Het is ook even doorgerekend op basis van de tarieven zoals die voor de begroting 2020 zijn vastgesteld. Dat spreekt misschien nog meer. Nu betalen de ingezetenen 101,10 euro. En dan zie je wat er gebeurt bij die verschillende percentages. Maar je ziet ook wat het doet met het tarief gebouwd. Gebouwd, dat is het bedrag per waarde 100.000 WOZ. En ongebouwd, dat is het tarief van een hectare cultuurgrond. Zonder dat daar een toeslag of een korting op zit. En natuur, dat is het tarief zoals het voor de begroting is vastgesteld. Categoriegebonden kosten. Op dit moment kennen we alleen een toerekening van categoriegebonden kosten kwijtschelding. Die worden binnen het huidige stelsel, binnen de huidige praktijk, toegerekend aan de ingezetenen.
Ik zag dat op de chatbox, nog even naar aanleiding van de vorige sheet.
Ja.
Werd die Pausma in de vraag heeft. En ik constateer dat Marion Lindert, niet uit desinteresse, maar die heeft een andere verplichting thuis. En Betty heeft een vraag over de verhoging van de maximale bandbreedte volgens de dichtheid voor ingenomen. Kan dat op bijzondere omstandigheden worden verhoogd? Met 10%. Rechtvaardig in de huidige omstandigheden nog steeds de verhoging van 5%. Dat is de vraag van Patty. Maar mogelijk wijst dat dit een niet ambtelijke, maar een bestuurlijke reactie vraagt. Ik kijk naar Herman Olie, maar het kan ook dat hij dat straks in zijn totaliteit meeneemt. Dat laatste heeft de voorkeur. En de vraag van Betty blijft dus even in de boos. Gaan we weer verder naar Hendrik Jan.
Prima. Ik was hier bij categoriegebonden kosten. Daar kennen we in de huidige praktijk alleen de toerekening van de kosten van kwijtschelding van ingezetenen. Die blijven binnen de categorie ingezetenen. Als u er als bestuur voor zou kiezen om dat aan alle categorieën toe te rekenen, dan zie je hieronder het effect hoe je die 1,2 miljoen zou verdelen. Dat zou voor ingezetenen betekenen dat er van die 1,2 nog zo'n 4 ton wordt toegerekend. Dat betekent een effect op de tarieven van 3% lager. En die overige categorieën, 8 ton, die krijgen dan de rest bij hun aandeel op. En dat zou een verhoging van 1,7% van de tarieven zijn of betekenen. Zoals gezegd, alleen kwijtschelding kennen wij en geen toerekening van andere categorale kosten. De wet biedt nog de mogelijkheid om de kosten van verkiezingen toe te rekenen. Alleen voor het watersysteembeheer. En ook de kosten van heffen en innen van waterschapsbelasting. Nou, in ons geval, we zijn aangesloten bij GBLT. Verder kennen we voor de taak watersysteembeheer geen kosten die verband houden met heffen en innen. Niet in belangrijke mate. En dat is lastig om die rechtstreeks toe te rekenen aan categorieën. Dan kom je toch op verdeelsleutels uit die misschien weer in de buurt liggen van hoe kostenverhoudingen nou zijn.
Ja, het zijn een tweetal vragen, sheet 15/16. Eén is van Anna Veldhoen. Deze mee voor verrendingen. Bij een huidige kostendeling is het percentage voor 1/7 35. Deze waarde komt ook rechts in de tabel. Eén na laatste kolom voor. Maar met andere getallen daaronder. Ik weet niet of je hem hebt, Henrik-Jan.
Is dat die...
En wat is het verschil tussen beide kolommen?
Bedoelt ze die waar de tarieven in staan? Ik zat even te kijken, de 15e sheet. Ik heb geen nummering op mijn...
15/16.
Dat is inderdaad de sheet die nu voor staat.
Ja.
Ja. Okay.
En wat is de vraag precies?
Ik zal hem nog herhalen. Of Anna, je mag hem ook herhalen. Anna?
Ja, mijn vraag is... die linker kolom geeft de tarieven weer bij de huidige kostentoedeling met 35% ingezetene deel. En de ene laatste kolom geeft ook die verdeling weer.
Ja.
Maar er staan verschillende getallen onder. Komt dat doordat die waardes een beetje verschoven zijn of zit daar iets anders achter?
Ja, dat is het wat je zegt. Dat is de waardeverhouding. Als je voor de nieuwe kostentoedeling de keuze zou maken om een ingezeten percentage van 35% te hanteren, dan verandert voor ingezetenen daarin niks. Maar de waardeverhouding maakt dat gebouwd iets toeneemt en ongebouwd iets daalt. En natuur stijgt ook iets. Dat hebt u correct gezien.
Oké, okay, helder.
Dat is de vraag die Anna stelde. Constateer dat Karmen mij slechts echt verstaanbaar vindt. Dus ik kijk daarvoor naar de techniek. En Arja, die wil een vraag stellen over dezelfde sheet met betrekking tot de vergelijking aandeel ingezeten. Ik wil even Arja de gelegenheid geven om toe te lichten.
Ja, dank je Piet. De vraag, Hendrik-Jan, is, weten wij toevallig, want dat vind ik wel even interessant, wat de aangrenzende waterschappen doen wat betreft het toerekenen van het aandeel natuurterreinen? Met name bijvoorbeeld Vechtstromen, Vallei, Veluwe en Rijn en IJssel. Hè, wij zeggen, 10% extra voor het hebben van natuur. Maar hebben die vergelijking toevallig ook beschikbaar?
Ik heb van de waterschappen van Oostelijk Nederland informatie verzameld. Hun kostenaandelen zijn daarin wel bekend, ja.
Oké, dan zie ik als laatste vraag in de chatbox. Overigens geeft Kas nog een reactie richting Anna. Bas, die stelt de vraag over de kosten kwijtschelding. Wordt het alleen kosten wordt kwijtgemaakt voor de categorie ingezeten, ook voor de anderen?
Nee, het gaat, laat ik duidelijk zijn, het gaat hier om kosten van kwijtschelding ingezeten. We hebben het hier over het onderwerp kostentoedeling. Dat slaat alleen op de taak watersysteembeheer. Zoals u weet kennen we ook kwijtschelding voor de zuiveringsheffing. Maar dat is een andere taak. De kosten daarvan... Die lossen we binnen het zuiveringsbeheer op en de tariefstelling daar. Dat staat hier los van. Hier gaat het alleen over de categorie ingezetenen.
Oké, volgens mij zijn er geen vragen meer in de chatbox. Ik stel voor dat jij verder gaat, Jan.
Oké. Ik had deze volgens mij gehad. Dat was de laatste sheet. Die gaat over categoriegebonden kosten. Dus de insteek is om alleen te kijken naar de kosten van kwijtschelding. In ieder geval niet naar verkiezingen en niet naar de kosten van heffen en innen. Maar goed, het is een keuze van het bestuur. De mogelijkheden op het gebied van tariefdifferentiatie. Tariefdifferentiatie die speelt binnen een van de vier categorieën. Daar kun je keuzes in maken. En wat betekent dan tariefdifferentiatie? Dat een deel van de categorie meer of minder gaat betalen dan de rest. Je kunt je heffing maximaal 75% lager vaststellen. Dat kennen we ook. Dat kennen we voor buitendijks gelegen onroerende zaken. Dat zijn zaken zeg maar in de uiterwaarden van rivieren. Waar we niet veiligheidsbescherming bieden. En waar ook het waterschapswerk iets minder is dan in de binnendijks gelegen gebieden. Je kunt ook een korting geven voor waterbergingen. Waterbergingen zijn zaken die daar in de legger toe zijn aangewezen. Die kennen wij niet. Je kunt ook een toeslag heffen. Een heffing van maximaal 100% hoger binnen de categorie. Dat zou kunnen voor onroerende zaken, gebouwd of ongebouwd, die gelegen zijn in bemalen gebied. Je zou het kunnen doen voor kassen. Kassen, dat is een onderdeel van gebouwd. En je kunt het doen voor verharde openbare wegen. En dat is de toeslag die wij kennen. 100% verhoging voor het verharde oppervlak van een openbare weg. Die andere twee, die rode, die kennen we in de huidige kostentoedeling niet. Hoe werkt het mechanisme van een tariefdifferentiatie? Dat probeer ik in de komende regels uit te leggen. Een bestaande wegendifferentiatie, een toeslag van 100% over het oppervlakte van de verharde weg. Als u ervoor zou kiezen om af te zien van wegendifferentiatie, zou dat betekenen dat het tarief voor ongebouwd zou stijgen met zo'n 3,3%. Dan gaat het tarief van 2020, €77,90, naar een goede €80,50 in de volgende begroting 2020. De bestaande differentiatie buitendijks, daar wordt ook van voorgesteld om die te handhaven, even als de wegendifferentiatie. Als je daarvan af zou zien, die buitendijks gelegen gebouwen en landerijen, die krijgen nu een korting van 75%. Als je daarmee stopt, zou het betekenen dat je op die plekken een verviervoudiging van het tarief krijgt. We kennen die korting voor ongeveer 3800 hectare buitendijks gebied. En we hebben een waarde van een half miljard gebouwd buitendijks. En daar zou dan het tarief verviervoudigd worden, als je daarvan af zou zien. Dan, er wordt geen tariefdifferentiatie van bemalen gebied voorgesteld. Er kan geen relatie gelegd worden met het profijt van waterschapsvoorziening in onbemalen gebied. Want daar profiteert men ook van de aanwezigheid van een wateraanvoerstelsel. Verder wordt er ook geen tariefdifferentiatie voorgesteld voor kassen. De waarde van kassen binnen het totaal van gebouwd, dat is heel beperkt. En bij kassen, zeker de moderne, is vaak sprake van opvang van buffering van hemelwater. Dus in die zin dat er een relatie zou zijn dat je daar substantieel extra kosten hebt, is met die dit soort kassen is daar ook geen sprake van. Verder wordt er ook geen differentiatie voorgesteld voor waterbergingen volgens de legger, want vaak zijn die bij de inrichting is daar al een overeenkomst gesloten met de eigenaar over een soort schadevergoeding. En dat was onderdeel van de overeenkomst. En als je dan ook nog een korting geeft in je differentiatie, dan gaat dat dubbel op. Vandaar dat dat niet voorgesteld wordt. Dit was mijn presentatie.
Dankjewel, Hendrik-Jan. Als jij je microfoon even wil uitzetten.
Ik doe mijn best. Leg ik die presentatie weg? Ik zoek hem op.
Ik ben goed verstaanbaar nu?
Ja, nu wel.
Ja, oké. Ik ga even terug naar de chatbox. Een moment. Ja, is die weer. Ik breng Herman in herinnering de vraag van Betty, waar hij straks een reactie op gaat geven in bestuurlijke zin. Arja die vraagt om een toezegging vastleggen informatie over het natuuraandeel en de kosten bij de omliggende waterschappen. Volgens mij kan die vraag van een schriftelijke reactie worden voorzien. Want ik heb begrepen dat die informatie beschikbaar is. Ik kijk naar Hendrik Jan. Het antwoord op die vraag is ja. Dus dat registreren en daar wordt antwoord op gegeven. Dan is er nog een vraag van Gerrit Westerhof. Hoeveel wordt er en hoeveel wordt er niet geïnt? Dat is misschien ook nog een feitelijke situatie over de afgelopen periode. En Betty heeft een vraag met betrekking tot sheet 14. Welke schuifargumenten zijn er tussen de 20 en 30 procent? Dat is misschien ook een vraag die zowel deels ambtelijk en deels ambtelijk bestuurlijk kan worden beantwoord. Dus blijft er naar mijn mening over een reactie van de zijde van Herman Oding tot op dit moment. En misschien aangevuld door Hendrik Jan. En daarna kijken we weer wat voor resterende er blijven. Mag ik Herman het woord geven? Herman, ga ik weer?
Ja, dankjewel voorzitter. En Hendrik Jan, dank voor de heldere, duidelijke uitleg. Ik zie in ieder geval dat ook Karst Spijkervet dit op die wijze weergeeft. En dat ondersteun ik van harte. Wil je afwijken van van wat de ingezetenen gaan betalen volgens het wettelijke. En wil je de ingezetenen meer laten betalen, dan moet je dat doen denk ik op basis van argumenten. En een argument kan zijn dat er bijvoorbeeld, dat heeft Hendrik Jan ook aangegeven, hogere inwonerdichtheid of een behoorlijk aandeel natuur is. Of nou ja, maar op basis van argumenten. Die argumentatie hebben wij in het verleden altijd gedaan van jongens, dat had te maken met de harmonisatie. En u bent als bestuur straks aan zet om te zeggen van ja, dit vind ik wel redelijk, dit vind ik niet redelijk. Als DB zullen wij met een met een voorstel naar u toe komen van wat het DB vindt. En dan hopen wij dat u dat voorstel gaat overnemen. Maar ook binnen het DB gaan wij hier nog wel met elkaar over spreken. Over de kwijtschelding en oninbare van de GBLT-belastingen. Dus ook rechtstreeks voor ons waterschap. Dat is de vraag van 50+. Kwijtschelding. Dat wordt betaald door de ingezetenen. Oninbaar wordt omgeslagen over alle categorieën. En de jaarstukken van GBLT die zullen in deze dagen naar u toegestuurd worden. Daar staat het precies in. Maar ik praat even uit mijn hoofd en ik kijk Hendrik Jan van Veen aan. Volgens mij was het twee keer 1,2 miljoen, 1,4 miljoen wat oninbaar is en wat kwijtgescholden wordt. Dus totaal 2,8. Dat is even wat. Maar misschien dat Hendrik Jan daar straks nog even aan kan vullen. Hier wil ik het eerst bij laten, voorzitter.
Dank voor deze toelichting. Ik kijk naar Hendrik Jan of er nog een aanvulling nodig is op hetgeen door de portefeuillehouder in dit moment is gesteld. Ik dacht het niet. Geen aanvullende vragen. Want dan wil ik Frits Timmerman het woord geven, omdat hij nog een aanvullende opmerking wil maken. Dus dan zet ik mijn microfoon uit.
Ja, bedankt, voorzitter. Ik keek zo even terug, hè, en dan hoor ik ook natuurlijk die aanwezigheid van natuur. En wij hebben best een gebied met veel natuur, een kleine 60.000 hectare. Dat is natuurlijk een logisch gevolg dat de inwonerdichtheid daalt. Dus ik denk ook dat we hier toch wat verdegen rekening mee moeten houden. Het is natuurlijk ook een maatschappelijke wens dat met name natuur betaalt een laag bedrag. En ook de hoeveelheid natuur is een maatschappelijke wens. Dus als je dan kijkt naar de oppervlakte ten natuur, dan denk ik dat die 10% toch wel in beeld komt. Ja, de kwijtscheldingskosten, daar zag ik ook nog een punt over. En ja, naar mijn gevoel wordt het toch wat duidelijk bij de een categoriegebonden kost. En dan voor een categoriegebonden kosten, en dan wordt hij toch ook bij ingezeten terecht, denk ik. Die was het, voorzitter.
Nee, voorzitter. Ik merk dat de discussie begonnen is. En meneer Timmerman die doet daar natuurlijk een prachtige voorzet voor. Laten we wel wezen, over het algemeen wordt gezegd dat daar waar natuur meer dan 25% van het gebied is, dan is het redelijk om daar rekening mee te houden door ook de ingezetenen daar een deel van te betalen. Nou, natuur in ons gebied, wij hebben heel veel natuur, maar we hebben geen 25% in ons gebied aan natuur. En ik denk in relatie van, ja, weet je, je kunt best een maatschappelijk beroep doen op basis van argumenten, maar dan moet het spel ook open. En ik geloof niet dat we nou vanavond bezig zijn om de argumentatie al te wisselen. Dit is een feitelijke discussie. En de bestuurlijke vragen en de bestuurlijke argumenten, ja, die komen later wel aan de orde.
Dankjewel voor deze reactie. De eerstvolgende algemeen bestuursvergadering is 26 mei, dan weet u het alvast. Kunt u daarop prepareren. In de chatbox is nog een tweetal vragen te vinden. De een is van Anna Veldhoen over de waardestijging van bouwpercelen. Ik geef Anna graag de gelegenheid om haar vraag te stellen. Dan zet ik mijn microfoon weer even uit, Anna. Ja, aan jou.
Ja, bedankt, voorzitter. Mijn vraag gaat over de waardestijging van de bouwpercelen voor woonkavels en bedrijventerreinen. En voor de waardestijging van woningen en bestaande bedrijfsgebouwen. Want die worden nu eigenlijk samengenomen. Voor de bouwpercelen geldt een stijging van 13,6%. En voor de woningen en bedrijfsgebouwen tezamen 17,8%. En ik ben wel benieuwd wat deze stijging is voor de afzonderlijke categorieën. Dus wat is de stijging voor woonkavels? Wat is de stijging voor bouwpercelen voor bedrijven, terreinen, et cetera?
Ik weet niet of op dit moment de vraag van Anna kan worden behandeld. Het gaat over bouwpercelen enzovoort. Kijk naar Hendrik Jan.
Ja, volgens mij wordt in het rapport op bladzijde 8 uitgelegd hoe men aan de waarde van bouwpercelen is gekomen. De waardestijging, dat is een onderdeel van de categorie ongebouwd, hè, die percelen en de waardestijging daarvan. Dat is een verschil met de WOZ-waarde die geldt voor gebouwde objecten. Dus dat zijn twee verschillende grootheden.
Anna, voldoende toegelicht?
Dat begrijp ik. Maar mijn vraag is, is de stijging van die waarde van de bouwpercelen onafhankelijk van het doel waarvoor de bouwpercelen beschikbaar zijn? Dus is de stijging voor bouwpercelen geschikt voor woningbouw hetzelfde als de stijging van de waarde van bouwpercelen geschikt voor de bouw van bedrijfsgebouwen?
Oké. Okay.
Dat durf ik zo niet te zeggen. Die vraag zou ik met de deskundigen op moeten nemen. Ze verwijzen naar bronnen waar ze die informatie weg hebben. Ze zeggen ook dat het gaat over woonkavels en bedrijventerreinen. Dus voor een echt goed afdoende antwoord op jouw vraag, denk ik dat ik dat met touw even op moet nemen. En dan zou ik daar graag even schriftelijk op willen reageren.
Oké, Anna.
Prima.
Ik stel voor dat dit een schriftelijke reactie wordt. Er zijn er één toezegging en één schriftelijke reactie. Dan ga ik nog even terug naar de chatbox, want er is nog één vraag die overblijft. Die is van Arja Doornbos. Die wilde een vraag stellen over de waardering in het kader van de wet waardering onroerende zaken en de ongelijkheid tussen woning en bedrijf en de waardestijging. Is dit dezelfde als Anna gesteld heeft, Arja?
Nee, nee, het is, wij hebben er in januari ook vragen over gesteld. En dat heeft ook te maken met dat we hopen dat het nieuwe belastingstelsel de mogelijkheid biedt om beter onderscheid te maken tussen waardeontwikkeling van woningen, waardeontwikkeling bij bedrijven. En daar zou je bij bedrijven, ook nog eens bedrijfsgebouwen, veel meer de economische waarde gemaakt. Het enige wat we daar in ieder geval toe genoemd hebben, is ook al het verschil in waardestijging. Dat bij woningen over de afgelopen periode een waardestijging van 15,5% zou zijn geweest. En bij niet-woningen bedrijven dus slechts 4,8%. Dus daar is een doorgaande scheefgroei gaande. En het is goed dat we ons dat bewust zijn. Ook al kunnen we er waarschijnlijk in dit geval, nu bij de kostendeling, nog niet zo heel veel aan doen. Maar ik wil de opmerking wel graag even op dit moment maken.
Volgens mij is deze vraag meer gericht op de toekomst van het belastingstelsel. Dus ik laat dit even voor jouw rekening tussen aanhalen, steeds voor de rekening van de fractie. Want het is natuurlijk een overweging die naar de toekomst op geld doet. Vind je dat zo goed, Arja? Arja?
Jazeker, jazeker. Sorry.
Ik zie in mijn chatbox geen vragen meer. Ik wil wel in algemene zin aan alle fracties vragen of ze voldoende informatie op dit moment hebben verkregen. Ik doe het gewoon fractiesgewijs en dan hoor ik wel van u of u voldoende informatie hebt gehad. En u mag ook al een opvatting geven. De fractie van Water Natuurlijk, dat is waarschijnlijk Anna, hè, die het woord voert op dit dossier. Anna?
Op dit moment geen verdere vragen, bedankt.
Mijn microfoon die wijst even. We hebben aan alle fracties eigenlijk drie vragen voorgelegd. Ik verwijs even naar de uitnodiging. Welk kostenaandeel van de ingezeten vindt u wenselijk? En vindt u rechtstreeks de toerichting van de categoriegebonden kosten, de kwijtschellingkosten en of andere kosten gewenst? En welke tariefdifferentiatie vindt u wenselijk? En vindt u dat de bestaande tariefdifferentiatie van buitendijks en wegen moet worden gehandhaafd? Dat is heel veel natuurlijk. Maar ik zou willen vragen of je daar een reactie op kunt geven. En ja, zo niet, dan schuift dat uiteraard door. Maar het is wel goed om te nemen of dat tot de mogelijkheden behoort. Ik wil iedereen de gelegenheid geven om te reageren op de vragen die gesteld zijn, dan wel een algemene reactie te geven. Nee, begin dus nog een keertje bij de fractie van Water Natuurlijk.
Ja, Piet, mag ik dan het woord?
Open, dan zet ik mijn uit.
Ja, we willen eigenlijk vooral over het aandeel ingezeten. Daar hebben we wel een aantal punten bij. Met name als je kijkt naar de waterschapswet, dan staat er een lager inwoneraantal als 500. Dan is het 20-30% met eventueel 10% verhogen. Bij ons ligt het inwoneraantal naar de helft lager, dus dan zou je toch meer richting de 20-30% moeten gaan, zou je zeggen. Verder zien we dat in de periode 2014-2019 de waarde van gebouwd meer gestegen is dan ongebouwd. Daar zou je denk ik ook rekening mee moeten houden. En als je naar het profijtbeginsel kijkt, daar wordt nu eigenlijk niet zoveel over gezegd, maar er is als een keer een exercitie in het kap geweest. En als je daarnaar kijkt, kwam ongeveer het ingezeten aandeel uit in de orde van de 25-26%. Dat vind ik wel een argument. En als vierde zou ik nu wel naar voren willen brengen dat als je naar vergelijkbare waterschappen kijkt met vergelijkbare inwonerdichtheid, zoals het waterschap Friesland, Noorderzeilvest, Zuiderzeeland en Scheldestromen, die hebben een inwonerdichtheid die zit tussen de 190 en de 280. Dat is ongeveer vergelijkbaar met ons. Dan zie je dat daar de tarieven op 28-30% van ingezeten zitten. Dus Dick, als je die argumenten op een rij zet, zou je toch zeggen van dat ingezeten aandeel zou toch wat lager moeten liggen. Dat is even een eerste opinie. Dan hebben we die andere punten die je aangegeven hebt. Daar kunnen we ons, daar hebben we wel het idee dat wat er nu voorgesteld wordt, dat dat best in redelijkheid is. Daar wil ik eigenlijk nu bij laten.
Nou wil ik graag de VVD-fractie vragen om te reageren. Ik weet niet of Kast of Mark dat zal zijn. Ik hoor het wel.
Ja, ik heb... ben ik hoorbaar?
Jawel, heel hoorbaar.
Ik heb... ik hoor Mark niet.
Sorry dan.
Ja, dan, dan zal ik wel. Ja, we hebben geen overleg gehad tussendoor.
Oké.
Ik denk dat wij een hele heldere uitleg hebben gehad van Hendrik Jan over hoe de kostentoedeling in elkaar zit. En dat daar dus een aantal politieke argumenten bij zijn om dus te sleutelen aan de verschillende percentages. En ik denk dat het goed is dat we in de eerstvolgende AB-vergadering, waar we het over deze kostentoedeling gaan hebben, dat wij daar de argumenten uit gaan wisselen. In plaats van nu een tendens aan te geven. Ik denk dat dat de meest zuivere weg is.
We hebben het wel in onze uitnodiging aangegeven, maar ik respecteer uiteraard de opvatting van de VVD-fractie. Ik doe het rondje verder.
Mag ik daar even op reageren, voorzitter?
Natuurlijk.
In onze beleving hebben wij nu een Delta-bijeenkomst, waar wij bijgepraat worden door onze ambtelijke ondersteuning en door de portefeuillehouder. En onze beleving was dat de strekking van de Delta-bijeenkomst. Niet om een zeker nu met Teams niet een politieke discussie te gaan voeren.
Ik begrijp jouw opvatting. Alleen we hebben aan het eind van onze uitnodiging een drietal vragen gesteld. En ik begrijp de overweging om met de digitale setting daar geen opvatting over te vragen. Maar als een fractie dat wel kan geven, daarom geeft ieder de gelegenheid om dat wel te doen. En anders zien we het wel in de AB-vergadering van eind mei. Het is maar hoe je het beschouwt. Want een Delta-bijeenkomst kan opinierend zijn. En daar vandaar die vragen. Maar laten we het hier maar even bij laten, Kast, tussen jou en mij. Dan ga ik over naar een volgende fractie. Dat is de fractie van Ongebouwd. Frits.
Ja, voorzitter, bedankt. Nou, ik was zo straks al wat vrij geweest om al een voorzetje te geven. En ik weet ook dat dat de bedoeling was. Alhoewel ik het ook prima had gevonden om dat eerstvolgende bijeenkomst te doen. Ja, ik kijk er toch ook wel tegenaan op de manier zoals ik zo straks ook weergegeven heb. Vooral ook de aanwezigheid van de grote hoeveelheid natuur in ons gebied. En daar moeten we toch terdege rekening mee houden. Het is een maatschappelijke wens. Men wil ook graag het gebied dusdanig inrichten dat het eigenlijk ook aan de voorwaarden van natuur voldoet. En ja, wij moeten er met elkaar ook in investeren. En dat betekent ook dat we er ook geld voor vrij moeten maken. En dan zie je toch ook van, wel natuur en geen geld erbij. Ja, dat gaat natuurlijk niet samen op. Als je dan ziet dat er voor een hectare natuur maar minimaal betaald wordt, dan denk ik van, dan is die 10% zeker op zijn plaats. En als we kijken naar, en het is een logisch gevolg, hè, zoals ik het ook wel noemde, van... toch als je veel natuur hebt, dan daalt het aantal inwonerdichtheid automatisch. Dus dat lijkt mij een logisch gevolg. Nou, en van die kwijtschelding, dat heb ik al genoemd, dat is een categoriegebonden kost. Dat zijn categoriegebonden kosten. En voor de rest, akkoord, die tariefdifferentiatie wegen, dat moet ik zeker zo laten. Dat is nog maar 100% van de 400% die er eigenlijk zou moeten zijn. Dus dat is nog maar minimaal. Dat betaalt natuurlijk Ongebouwd ook een fors aandeel voor. Daardoor stijgt ook de waarde van de hectares cultuurgrond. En dat zie je eigenlijk ook met de sportvelden en ook met de terreinen voor woningbouw en dergelijke, die hoge waardes die worden doorberekend. En dat is een hele lastig. Dit was het, voorzitter.
Dank voor deze toelichting, Frits. Dan wil ik graag de CDA-fractie de gelegenheid geven om te reageren op de vraag. Het is niet verplicht, hè, voor alle duidelijkheid. Wie van de CDA-fractie mag het woord geven?
Jij mag mij
voor. Miranda.
Ja, ik sluit me aan bij de woorden van Karst van de VVD-fractie. We hebben vandaag heel veel toelichting gehad. Er zijn ook nog heel veel vragen gesteld. Ook een onderbouwing gegeven voor wel of niet 10% verhoging. Daar gaan we het eerst in de fractie even uitgebreid over hebben. En daarna in een AB-vergadering onze argumenten uitwisselen.
Dankjewel voor je reactie, Miranda. Dan wil ik graag naar de fractie van gemeentebelangen. Wie mag ik daar het woord geven?
Ja, voorzitter. Dank voor die gelegenheid. Wij keken er in de agenda ook een klein beetje vreemd tegenaan. Wanneer we een fysieke vergadering gehad zouden hebben, zou er een schorsing gevraagd kunnen zijn. Of een pauze, waarin we dan een overleg zouden kunnen voeren. Dus als ik u een reactie zou geven, dan zou het mijn persoonlijke reactie zijn. En ik denk dat dat niet passend is. Dus ik wil hem ook graag bewaren tot de AB-vergadering.
Dan wil ik nu naar de fractie Bedrijven. Wie van de fractie Bedrijven wil reageren?
Ja, ik, Esmee.
Esmee, hi. Gang. Hi.
Ja, ik kan me eigenlijk wel bij de vorige sprekers aansluiten. Want ik denk dat het verstandig is dat wij eerst als fractie dit verder, de informatie die vanavond aan ons verstrekt is, gaan bespreken. En dan in de volgende vergadering daar inderdaad dan ook een opinie over vormen. Ja. Maar dank in ieder geval voor de presentatie en de heldere uitleg vanavond.
Oké. Dankjewel. Als nu iedereen gaat zeggen, we gaan hier fractieberaad houden enzovoorts, dan hoef ik de andere fractie dat niet meer te vragen. Ik wil nog een reactie van de fractie van ChristenUnie, SGP, AWP, Natuur voor zover aanwezig en de fractie 50+. Als u allemaal dezelfde reactie heeft, dan kunt u dat bevestigen, tenzij u inhoudelijk wil reageren.
Nou, voorzitter, mag ik een reactie geven? Betty Paalsma.
Ja, Betty, ga je gang.
Nou, zoals ik al in de chat vragen gesteld had over die 10%, dat geeft inderdaad aan dat dat wel een punt is voor ons om met elkaar over van gedachten te wisselen. Wat ik begrijp uit de woorden van de portefeuillehouder, dat is dat wij ook een voorstel krijgen van de DB. En ik zou willen verzoeken om als DB ook de argumenten voor een eventuele keuze ook goed op een rij te zetten, zodat we ook misschien op die manier het gesprek ook gefaciliteerd zou kunnen worden. Wij zitten wel een beetje op de toer van water natuurlijk. Dat wij eigenlijk ook wel vinden dat het ingezeten aandeel verlaagd zou kunnen worden. Er zijn wat ons betreft redenen om daar met elkaar over te spreken. Dat is eigenlijk onze reactie op dit moment. En de andere zaken die in de uitleg gegeven zijn die heel erg duidelijk was. Ook weer, in januari was hij al duidelijk, nu weer. Daar danken wij hartelijk voor. En ik denk dat dat voldoende duidelijk is om een opinie op te vormen.
Dankjewel, Betty. Dan wil ik vragen aan de AWP om te reageren. Jan of Arja, maakt mij niet uit.
Ja, Piet, dankjewel. Ja, we hebben het al kunnen doornemen en met elkaar kunnen overleggen. En ook de informatie is in lijn met onze verwachtingen. Dus ook wij kunnen met vrij veel stelligheid aangeven dat wij ook voor een lager aandeel van de ingezetenen zullen zullen zijn. En dat de overige kostentoedeling zaken, dat we die in onze beleving zouden kunnen laten zoals ze nu zijn. En de argumenten die lang zijn gekomen, die zullen wij ook steunen. De totale waardestijging aan de profijtkant is zeker een argument. Het lagere aandeel van natuur op het totaal is een argument. Dus dat zijn zaken die relevant zijn om mee te nemen. Dank u wel.
Dank u wel voor de reactie. Dan wil ik graag de SGP-fractie horen bij monden van de heer Visser. Is de heer Visser nog aanwezig in ons midden? Ik zie, er komt geen reactie van de heer Visser. Dan ga ik proberen of de heer Westerhof wil reageren. Gaat u gang.
Ja, hallo. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik heb expliciet toch naar die ingezetenen gevraagd. Naar de... die dus de belasting helaas niet kunnen betalen en ook degene die het zonder meer niet betalen. Ik vind het toch wel een belangrijk aspect, want dat geeft in feite aan van hoe ver je als organisatie uit de pas gaat lopen, zeg maar. Nou, ik heb het bedrag gezien, er komen op zo'n beetje 2,8 miljard eruit. Dat vind ik niet buitensporig, dus wat dat betreft zouden we dat als redelijk kunnen klassificeren. Ja, die 35% van voor de ingezeten, ik vind het op zich een redelijk tarief. Ik zit meer op het spoor dat bebouwd een beetje aan de hoge kant zit wat de betalingen betreft. En dat heeft natuurlijk ook te maken met de hoge WOZ-waarde.
Oké, ja.
Goed, het buitendijks, dat is altijd voor de helft. Daar had u dus ook commentaar voor willen hebben. Ja, dat is terecht. Dat is zo blijven. En dat wegen gebeuren vind ik een hele moeilijke materie. Daar heb ik eigenlijk nog geen oordeel over. En ik moet ook zeggen, ik vond de uitleg prima. En ik moet ook zeggen, ik kan weer met die uitleg vooruit. Dus helemaal uitgesproken ben ik nog niet. Dat was het. Dankjewel.
Dank u wel voor uw reactie. Ik probeer nog één keer of de heer Visser beschikbaar is voor een reactie.
Ja, voorzitter. Ik had net even de demping wel aanstaan. Pardon.
Oké. Gaat u gang.
Nou, ik wil wel even een eerste reactie ook geven. Ik heb geen overleg gehad met de fractie Volger, maar... wij zijn al geruime tijd van mening dat we heel veel doen voor stedelijk gebied ook. Voor recreatie, voor ook natuur. En die natuur, dat haalt net geen 25%, dat geef ik toe. Maar wij neigen nog wel richting de 35% om die te handhaven. Lijkt ons vrij redelijk.
Mark.
En de andere punten om die op dezelfde manier te laten zoals die nu zijn, kunnen wij ons waarschijnlijk zeker in vinden.
Dank u wel voor uw reactie, meneer Visser. Het is luid en duidelijk overgekomen deze keer.
Ik had hem nu aanstaan. Dus.
Oké. Okay. Volgens mij zijn er voor ons geen vragen meer aanvullend te stellen. Volgens mij kan ik concluderen dat u in overgrote mate aangeeft de presentatie op prijs te hebben gesteld. Ik constateer dat er nog een beperkt aantal technische vragen overblijft die van een antwoord zullen worden voorzien. En zoals gezegd hebben wij u informatie gegeven en is er informatie verstrekt. En op basis daarvan... wordt door het DB een voorstel voorbereid voor uw vergadering van 26 mei aanstaande. Volgens mij heb ik alles gezegd wat ik daarmee behoor te zeggen. Is er iemand van u die nog een opmerking zou willen maken? Zo niet. Dan denk ik dat we deze openbare bijeenkomst als beëindigd kunnen beschouwen. En ik dank u voor uw bereidheid om naar elkaar te luisteren en naar ons te luisteren. En zoals gezegd, op 26 mei wordt dit vervolgd in de AB-vergadering van het waterschap Drentse Overijsse Delta. Mag ik concluderen dat hier de tweede openbare digitale Delta-bijeenkomst kan worden beëindigd? Wie zwijgt, stemt toe. Dan gaan we de contacten verbreken en graag tot een volgende keer. Bye bye.
Tot ziens allemaal.
Tot ziens.
Tot ziens. Fijne avond.
Tot ziens.
Ja.
Fijne avond allemaal.
Bye bye.
Nou,
ziet, nee, even wachten. Even wachten. Even wachten. Even wachten.